Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraars. Vorige keer luisterden we naar een tekst van Madeleine Maurice, in 1736 geboren, in 1769 overleden, uit een verslag van 20 november 1766 aan priester Vavasseur, haar laatste biechtvader. Ze spreekt ons over een liefde die alles neemt. Daarna stonden we nog even stil bij een onderwerp dat ons allen zeer ook zeker aanbelangt, namelijk de geestelijke communie. We hebben daartoe enkele paragrafen uit de Gulden Brief van Willem van Saint-Thierry gelezen, gericht aan de Carthuizers van de Godenberg in Frankrijk. Een brief die zo waardevol is dat hij zo kostbaar als goud wordt geacht. Deze keer willen we stilstaan bij de duizelingwekkende liefde die God voor ons heeft. Het volgende vers uit Psalm 144, vers 3 en 4, geven een mooie verwoording van deze adembenemende realiteit. Wat is de mens, Heer, dat u naar hem omziet? Een mensenkind dat u zo voor hem zorgt? De mens is als een adem gelijk, wiens dagen vergaan als schaduw. Het stelt de vraag waarom God zoveel aandacht geeft en zorg draagt voor de mens, terwijl de mens maar een zeer klein en zwak wezen is, en dat zijn leven hier op aarde slechts van zeer voorbijgaande aard is. Hoe groot is het contrast van onze eigen menselijke zwakheid, die we maar al te goed beseffen als we de realiteit voor ogen willen zien, en de aandacht en liefde die God ons geeft. We begrijpen niet goed wat God in ons heeft gezien, omdat wij wellicht te zeer met onze neus op onze zwakheden gedrukt staan, en ook niet terdege stilstaan bij de vraag waarom God ons dan wel het leven heeft gegeven. Ons leven is een geschenk dat God ons geeft, een geschenk waar we zelf niets hebben voor moeten doen en waarvan we de waarde niet eens kunnen vatten. God kan ons een sleutel geven om te begrijpen wie we zijn en hoe Hij zich tot ons wil verhouden. We merken wel dat er een diep verlangen naar God bestaat in ons hart, naar God die ons geschapen heeft en in ons hart leeft. Een verlangen dat steeds groter wordt naar gelang we die God, die ons het leven gaf en ons in leven houdt, helderder gaan ontwaren en naderen. De auteur van de grote evangelische perel, die anoniem is willen blijven, verwoordt in het gebedje dat we nu gaan lezen en dat nu volgt een heel aantal aspecten die ook in de verwondering van Psalm 144 aangeraakt worden. In haar gebed gaat onze anonieme auteur haar verwondering en dankbaarheid ook tot God uitspreken. Mogen dit gebed uit de grote evangelische parel ook ons hart beroeren. O gezegende God, oorsprong van alle goeds, help mij om bij u te blijven en in uw liefde te leven. Want u bent degene naar wie mijn ziel nacht en dag verlangt. Zij kan met niets getroost of vervuld worden dan door u alleen, die alle overvloed overstijgt. Och, bewaar mijn ziel en help me, dat ik buiten u geen troost ga zoeken of verlangen. Dan kan ze rein blijven, vrij van al het laag bij de grondse, en alleen voor u leven, o meest bevallige geliefde. Wat een groot goed, wat een weldaad is het, dat u in de hoogste eenheid van mijn ziel woont. U die zo verheven, edel, mooi, wijs, rijk en machtig bent, en die daar wilt blijven en nooit meer weggaan vandaar. Och, had ik het altijd beseft en er helemaal in geloofd, dat u in het diepste van mijn ziel woont en daarin blijft. Wat zou ik mij gepast en eerbiedig in uw tegenwoordigheid hebben gedragen? Ik geloofde dat u in de hemel woonde en overal aanwezig was, maar ik besefte niet dat u blijvend in mijn ziel woonde en dat mijn ziel uw tempel en uw rijk was, waarin het heilige der heiligen verborgen is. Ik verstond niet wat u ons in het Onze Vader leert, dat wij de hemelen zijn waarin u woont en dat wij het rijk zijn dat u verlangt te bezitten en te leiden. Ik zocht u in de hemel, maar u was in mij. U die zelf de hemel bent en door alle heiligen en engelen wordt omringd. Ik onderhield de kerkelijke feesten van buiten, maar ik vierde en onderhield ze niet van binnen, waar ze hun hoogste vervulling bereiken. Ik wilde grootse dingen doen en ondergaan van buiten, maar ik liet mezelf niet over aan u en onderging niet uw edele werking van binnen. En die is duizendmaal meer verheven en edel dan al ons werken van buiten. Want u hebt ons hoogste geluk gelegd in een God ondergaande staat, waar wij onszelf helemaal zouden loslaten in u en uw werking van binnen en van buiten tot het einde toe ondergaan. Wat gemakkelijker te doen is dan actief te zijn, want onze ziel kan in hogere mate ondergaan dan werken. En nu ik geloof dat u in mij bent, zal ik me graag overlaten aan uw macht en zowel uw innerlijk werken ondergaan als uw werken naar buiten toe. Och, hoe heerlijk is geloof, hoop en liefde. Het voert mij uit mij weg bij u binnen. Tot hier het gebed van de anonieme schrijfster van de Evangelische Parel, die meerdere werken geschreven heeft, waarvan vooral dit werk bekend is geworden. Heel veel weten we niet van haar, maar we weten wel dat dit werk begin 16e eeuw tussen 1537 en 38 werd uitgegeven. Het werd reeds in het Latijn vertaald in 1545. En deze Latijnse vertaling heeft geholpen om in 1602 een Franse vertaling uit te geven. In 1608, 6 jaar later, werd die Franse vertaling reeds heruitgegeven, wat bewijst dat het als een heel belangrijk werk aanzien werd door de uitgevers en de lezers en een grote invloed heeft gehad op de Franse spiritualiteit van de 17e eeuw. Het gebed raakt heel veel punten aan waarbij we even willen blijven stilstaan. Jammer genoeg zijn we veelal niet zo geneigd om bij dergelijke aspecten van ons leven stil te staan, en toch zijn ze zeer belangrijk voor ons. God is de oorsprong van alle goeds, en het is in het besef daarvan dat we leren inzien dat God liefde is en ons heel graag ziet. Het is die liefde die ons kan raken en heel ons leven zin kan geven. Niets in de wereld kan God zelf evenaren. Zelfs als alles door hem geschapen is, gaat niets boven God zelf uit. Niets of niemand kan hem vervangen of zijn plaats innemen. En als we dan toch iets of iemand in de plaats van God zetten, lopen we vast. Ze bidt dan ook dat ze nergens anders haar troost gaat zoeken dan bij God alleen. Ze begrijpt zelfs dat al wat niet God is, haar hart en heel haar leven kan bezoedelen en ontwrichten. God woont in de hoogste eenheid van de menselijke ziel. En dat is een groot goed, ja, zelfs een hele weldaad. God die zo verheven, edel, mooi, wijs, rijk en machtig is, woont en verblijft in het diepste van de ziel. En dat beseffen we onvoldoende. Hoe zullen we onze ogen opentrekken als we te laat deze realiteit gaan ontdekken? Zelf zal onze auteur hier haar ontgoocheling laten horen dat ze onvoldoende heeft beseft en zich daardoor ook niet gepast met voldoende eerbied heeft gedragen in Gods tegenwoordigheid. Ze begreep wel reeds heel duidelijk dat God in de hemel woont en overal tegenwoordig is, maar ze zegt aan God in haar gebed: ik besefte niet dat u blijvend in mijn ziel woonde en dat mijn ziel uw tempel en uw rijk was, waarin het heilige der heiligen verborgen is. Hiermee bevestigt ze iets dat vermoedelijk weinigen onder ons echt beseffen. Als gelovige christen mensen weten we via het Onze Vader en door onze geloofsbelijdenis dat God in de hemel woont. Toch eveneens dat Hij alomtegenwoordig is. Maar dat God zijn woonst wil hebben in de menselijke ziel en dat Hij daar ook effectief aanwezig is in het diepste van ons mens zijn, daar hebben we wellicht nog niet veel bij stilgestaan. Nog minder wellicht dat Hij ons menselijk bestaan ontworpen heeft uit zijn overgrote liefde en dat we Hem toebehoren. Als we God zoeken, dan zoeken we Hem meestal buiten ons, zoals Sint Augustinus dat ook gedaan heeft. Dat Hij dan plots God heeft ontdekt in het diepste van zijn bestaan, is een grote genade die Augustinus ontvangen heeft. Wellicht vrucht van het aanhoudend gebed van zijn moeder, de heilige Monica, die tijdens alle dwaalwegen die haar zoon heeft uitgeprobeerd, met groot geloof en vertrouwen de bekering van haar zoon aan God bleef afsmeken. Het besef dat we niet aan de buitenkant moeten zoeken, maar aan de binnenkant, heeft onze mystieke auteur van de grote evangelische perel eveneens ontdekt, zoals ze hierover duidelijk in dit gebed te kennen geeft. Het vieren van alle kerkelijke feesten moeten eveneens niet enkel aan de buitenkant gevierd worden, maar ook van binnen, waar ze hun hoogste voltooiing bereiken. Het is met hart en ziel dat we die feesten moeten vieren. De buitenkant kan daar enkel een uitwendig teken van zijn. Een uitwendig teken van wat er binnen in ons diepste diep zich afspeelt. Als de binnenkant het voortouw niet neemt, dan is het slechts schijn wat er langs de buitenkant vertoond wordt. Dat is wat Jezus zegt in het 15e hoofdstuk, versen 7 en 8 van het Matteüs-evangelie. Hoe juist heeft Jesaja over u huichelaars geprofeteerd, toen hij zeide: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Zij eren mij, maar zonder zin. En mensenwet is wat zij leren. Gods wet is de wet van de liefde. Dat is een wet die opbouwt. Wie leeft naar die wet, die zoekt zichzelf niet, maar de glorie en het welzijn van God en van de naaste, gedreven door de liefde. In het gebed beklemtoont de schrijfster heel sterk het belang om Gods edele werking in ons menselijk bestaan vrij spel te geven. Ze bekent dat zij, en eigenlijk ook ieder van ons, veel grootse dingen willen doen en ondergaan langs de buitenkant, en dus met onze eigen krachten. Maar dat we niet geneigd zijn onszelf over te laten aan God, en we zijn edele werking binnen in ons niet bereid zijn te ondergaan, laat staan om het voorrang te geven in ons leven. En toch is die goddelijke werking duizendmaal meer verheven en edel, zegt ze ons, dan al ons werken van buiten. We zouden kunnen zeggen dat God het dan wel alleen kan klaren en dat wij er voor niets tussen moeten zitten. Maar dan krijgen we te horen dat in deze God ondergaande staat voor ons het hoogste geluk gelegen is. En zoals wij zeer gelukkig zijn als we andere mensen hebben kunnen gelukkig maken, zo is ook Gods geluk gelegen in ons geluk. Hij wil dat wij gelukkig zijn en hij is de enige die dat kan bewerkstelligen in ons. Ze geeft ons dus te kennen dat haar zoektocht naar God in de hemel buiten haar niet veel succes heeft gekend, totdat ze tot het besef kwam dat God blijvend in haar ziel woonde. En toen begon ze eveneens te beseffen dat haar ziel, die o zo verheven, edel, mooi, wijze, rijke en machtige God blijvend mag vergasten in haar diepste menselijk bestaan. Dat haar ziel, en dus ook de ziel van eenieder, Gods tempel is en zijn rijk, waarin het heilige der heiligen verborgen is, woont en regeert. En deze realiteit doet haar beseffen dat ons gedrag zelden eer doet aan die grote gast die in ons verblijft. Om beter te beseffen wie we zijn in Gods ogen en wat Hij met ons voor heeft, gaan we nu eens kijken naar een tekst die de zalige Jan van Ruusbroek ons daarover geschreven heeft. Hij gaat ons helpen in te zien waarom God ons mensen en eveneens de engelen geschapen heeft, en we gaan begrijpen dat dit ook met ons geluk te maken heeft. Hoe kan het anders? De woordjes smaken en genieten zullen daarnaar in zijn tekst verwijzen. Laten we luisteren naar het antwoord op de vraag waarom God engelen en mensen schiep. De reden waarom God engelen en mensen schiep was zijn grondeloze goedheid en edelheid, omdat hij het namelijk doen wilde ten einde de zaligheid en de rijkdom die hij zelf is aan het redelijk schepsel te openbaren, opdat zij hem zouden leren smaken in de tijd en genieten boven de tijd, in eeuwigheid. De reden waarom God mens werd, was zijn onbegrijpelijke minne en de nood van alle mensen. want zij waren ten onder gegaan door de vallende erfzonde en zij konden dit zelf niet ongedaan maken. Dit komt uit het boek, uit het werk De Bruiloft van Jan van Ruusbroeck. De reden die Ruusbroeck de wonderbare opgeeft voor het scheppen van engelen en mensen ligt dus volledig bij God zelf. Het komt enkel en alleen voort uit zijn onmetelijke, ja mateloze goedheid en edelheid. Hij wil de zaligheid en rijkdom die hij zelf is, openbaren en delen met het redelijk schepsel, opdat ze hem zouden kunnen leren kennen en waarderen voor altijd. Op zich is dat reeds duizelingwekkend, maar zelfs als we zwaar in de fout zijn gegaan, is zijn liefde zo groot dat hij niets ontziet om onze weg naar hem terug begaanbaar te maken. Ja, daar waar we de weg niet uit onszelf hadden kunnen vinden en die weg dus ook niet zouden hebben kunnen gaan, komt hij ons tegemoet en neemt hij ons bij de hand. Het was de val in de erfzonde die een radicale breuk veroorzaakte tussen ons en God. Maar in de miserie waarin we vervallen zijn, is hij zelf ons te hulp gekomen om deze radicale breuk weer te herstellen en ons zelfs veel schoner en edeler te maken dan we voordien waren. In zijn boek Van de 12 Begijnen schrijft Ruusbroeck dat Jezus ons alles gegeven heeft dat hij is en vermag. Dat wil zeggen dat hij ons zo graag ziet dat hij geheel en al de onze wil zijn. Maar laten we dat goed verstaan, zegt ons Ruusbroeck de Wonderbare. Dat neemt niet weg dat Jezus alleen en niemand anders, God en mens, in één persoon, in éénzelfde persoon is. Hij alleen is Heer en zijn hoge adel behoren hem alleen toe. Niettegenstaande niemand anders zich dat kan toe-eigenen, toch geeft hij zich geheel aan ons in zijn oneindige en zuivere liefde. Laten we eens horen hoe Ruusbroeck dat verwoordde in het Middel-Nederlands. Al dat hij is en de vermag, dat heeft het hij ons gegeven, maar dat hij God en de mensen is in één persoon, dat een mag hij niemand geven. Die heerheid en die edelheid is hem alleen bleven. Onze anonieme auteur van de grote evangelische parel gaat hier eveneens op inspelen en zeggen dat God de ziel zo edel schiep dat niets haar kon bevredigen of gelukkig stemmen dan God alleen. Het gaat hier om de volmaakte vreugde waarvan we in eeuwigheid mogen genieten. Luister u naar haar tekst die dat beschrijft. Hij maakte de mens uit de onbezoedelde aarde. Hij schiep de ziel zo edel dat haar niets kon voldoen dan God alleen. Zij zou alle minderwaardige schepsels overstijgen en aan God gelijk zijn. En hij zonderde zichzelf af in haar en drukte er zijn eeuwig beeld en gelijkenis in. Hij gaf de mens de levensgeest. Deze zou als een trouwe vader van de geesten altijd met ons zijn. En de ziel zou eeuwig met hem leven in volmaakte vreugde, in het genieten van de heerlijkheid. Maar als God de ziel van de mens zo edel geschapen heeft, kunnen we ons terdege afvragen waarom die dan voor zoveel mensen verborgen blijft. Waarom zijn zo weinig mensen zich daar niet van bewust? En luisteren we nu weer eens naar wat Ruusbroeck ons daarover zegt in zijn werk De spiegel van de eeuwige zaligheid. En al is de adel van onze ziel groot, ze blijft voor de zondaars verborgen, en ook voor vele goede mensen. Immers, wat wij met het licht der natuur kunnen kennen, is onvolmaakt en zonder smaak en zonder gevoel. Want wij kunnen God niet beschouwen, noch zijn rijk in onze ziel vinden, zonder zijn hulp en zijn genade enerzijds, nog anderzijds zonder onze waarachtige inoefening van zijn liefde. En toch valt die schoonheid en adel van de ziel met geen woorden te beschrijven. We gaan hier nu een tekstje lezen dat Michael van Sint-Augustinus, een karmeliet die geestelijk directeur was van Maria Petit, een derde ordelinge van de Karmel en mystica van de 17e eeuw, ons overbrengt. Michael van Sint-Augustinus zal het verhaal van haar leven na haar overlijden uitgeven en zelfs vertalen naar het Latijn, een versie die hij naar Rome stuurde. We weten niet goed waarom, maar wellicht om een procedure van zaligverklaring op te starten. Hij leidt haar woorden over de adel van de ziel hier als volgt in. Ze ziet haar eigen ziel vergoddelijkt en als één met God. Het wordt haar gegund de schoonheid van de ziel te zien in de staat van genade. En dan volgt haar tekst, die hij dan ook weergeeft. Toen, en enkele keren daarna, werd het mij gegund om de schoonheid en de glans van een ziel te zien die zich in de staat van genade bevindt. Deze bevindt zich boven de gewone staat van genade, door God verheven boven haarzelf, gezuiverd van alle vermenging met de schepselen en door een waardig ontvangen van de liefde of insmelten in God, van alles los of ontmengeld, zodat ze zonder enig middel met God verenigd is en een dusdanige zuiverheid van waar ze in haar eerste schepping uit God gevloeid is. Och, welke woorden zou ik kunnen vinden om deze schoonheid te beschrijven en uit te leggen? Toch ik vind er geen, waarmee ik ook maar in de verste verte iets zou kunnen aanduiden dat erop trekt. Het zou volstaan om enkel te zeggen dat deze schoonheid en waardigheid zodanig is dat wij makkelijk 1000 keren zouden willen sterven en martelingen zouden wensen te ondergaan, zelfs al was het maar om daardoor één ziel uit de staat van de zonde te kunnen trekken tot de staat van genade en haar aldus te brengen tot haar oorspronkelijke schoonheid en edelheid waarin zij door God geschapen werd. O edele ziel, welk een gelijkenis van God ligt er in u besloten? Waarlijk, ze werd gemaakt tot een beeld, gevormd naar de gelijkenis van het goddelijk wezen. Ik geloof vast dat, indien het iemand gegund werd, ook maar eens de schoonheid en de waardigheid te zien en te verstaan van een ziel in de staat van genade en van een waardige liefde, en hoe dat die zelfs steeds in die genade kan groeien en vorderen zolang als die leeft, die persoon zou nooit zichzelf zo ver kunnen vergeten dat die zou kunnen vallen in enige zware of merkbare zonde. Die mens zou op die geziene schoonheid zo verliefd zijn en de herinnering van die schoonheid van een ziel die God aangenaam is, zou hem zodanig ingeprent blijven dat nog duivel, nog hel, nog enig ander schepsel hem daarvan zou kunnen weghalen, zoals het ijzer dat aan een magneetsteen geraakt of aangekleefd is. En verder in dat hoofdstuk zegt ze dat de ziel waarover ze dat schrijft haar eigen ziel is, die ze te zien kreeg toen die zich in genade en de doorliefde die ons God behagelijk maakt, of zelfs in God opgenomen was, in een dusdanige zuiverheid bevond waartoe ze geschapen was. En dus dit stukje komt uit het 259ste hoofdstuk van het leven van de weerdige moeder Maria a Sancta Theresia alias Petit. Aan het einde van deze bijdrage wil ik even ter meditatie de psalm 14 voorlezen, een psalm die quasi letterlijk 2 maal in het boek der psalmen opgeschreven staat. Je vindt hem bijna identiek terug onder psalm 53. Deze psalm laat heel duidelijk merken hoe belangrijk het geloof in God is. Daarbij staat of valt de zinvolheid van heel ons leven. Als onze ogen op de buitenkant gericht blijven en we helemaal niet begrijpen of willen begrijpen dat we ons geluk niet ver weg moeten zoeken, maar in het diepste van ons eigen mens zijn, dan loopt het mis. Zij die de binnenkant hebben ontdekt in hun leven staan met de psalmist verwonderd naar het schouwspel van de wereld te kijken. Luisteren we naar die psalm. De dwaas zegt bij zichzelf, wel nee, er is geen God. Stuitend verfoeilijk kwaad wordt overal begaan. Geen mens handelt oprecht. God uit de hemel ziet op Adams kinderen neer, speurend of er soms is een sterveling met verstand, één die nog vraagt naar God. Doch allen zweren af, verdorven met elkaar. Geen mens handelt oprecht, geen enkel, geen één. Weten zij dan van niets, de stichters van dit kwaad, uitvreters van mijn volk? Dat vindt zijn brood gereed en kent Gods naam niet meer. Totdat de schrik hen slaat. God staat zijn vromen bij. Al uw broos overleg tegen de armen faalt. Zijn toevlucht is de Heer. O, dat toch Israëls heil uit Sion dagen mocht. Het komt als God de keer brengt voor zijn volk en Jacob juichen mag, Israël feest zal vieren. Ziezo, Met deze psalm zullen we de volgende keer ook hernemen en verder gaan met teksten die daarop inpikken. Maar laten we nu vooral dankbaar zijn voor het wonder van ons leven en God vragen om ons te helpen groeien naar die zuiverheid en overgave waartoe we geschapen zijn. Mogen God ons helpen inzien hoe hoog onze roeping is en hoe edel Hij ons mensen geschapen heeft, opdat we bekwaam zouden zijn om in een volmaakte eenheid met Hem te kunnen leven, opdat dit geen vrome droom zou blijven, maar dat ons leven als gedoopte christenmensen tot volle wasdom mag komen. Tot de volgende keer.